Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de oorlog in Oekraïne, die een nieuwe fase in is gegaan, waarbij er weer heel veel wapens dat land in gepompt worden. En we gaan praten over een zorgwekkend onderzoek. Ruim 1 op de 5 jonge vrouwen ervaart seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. En in de zorg is dat probleem nog veel groter. Dat allemaal straks vanaf 11:30 bespreek ik met mijn panel. Te weten vandaag Amma Boa Heene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. En Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met kabinet Rutte 4. Want ja, de formatie duurde een eeuwigheid, maar de eerste 100 dagen van Rutte 4 zijn misschien wel voorbijgevlogen. 10 januari presenteerde de premier ambitieuze plannen waar veel geld voor was vrijgemaakt. En daarnaast ging het ook over de nieuwe bestuurscultuur. Na het vallen van Rutte 3 door die toeslagenschandaal moest het vertrouwen in de politiek worden hersteld. Een nieuwe bestuurscultuur was de oplossing. Zaken als herstel van vertrouwen, nieuw elan, meer dualisme, kamer belangrijker, geen achterkamertjes meer. Nou, we zijn nu 100 dagen verder en laten we eens de balans opmaken. Ons functioneringsgesprek. Wat is er uitgekomen van die mooie belofte? Is het positief bijvoorbeeld dat het coalitieoverleg op maandag de nek omgedraaid is en dat de agenda van de ministerraad openbaar wordt gemaakt? Of toont het optreden van Hugo de Jonge in die mondkapjesdeal en misschien ook wel de huidige crisis bij D66 dat het toch allemaal flauwekul was? En kan Den Haag eigenlijk wel veranderen? Ons breekijzer vandaag. Rutte 4 heeft tot nu toe niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je dat belt, dan praat je zo meteen mee in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Jules Paradijs, journalist, politiek commentator, oud-hoofdredacteur van de Telegraaf, medeoprichter van Trusted Media. Goedemorgen.
En van WNL.
En van WNL. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ons breekijzer. Ja, ik moet wel compleet zijn, hè? Je hebt gelijk. Rutte 4 heeft tot nu toe niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing. Wat vind jij?
Het antwoord is 100% ja.
Eens, ja, precies.
Eens. Ja. En dat heb ik een jaar geleden hier ook al gezegd. Mm-hmm. Dat er niets van terecht zou komen, dat het alleen zeg maar blabla was. Ja. En als je kijkt naar die eerste 100 dagen, dan zie je, zijn er momenten dat ze het anders hadden kunnen doen. Dus niet gedaan. Mm-hmm. Er zijn er ook omstandigheden die natuurlijk ingewikkeld zijn. Met een kamer waar 20 fracties en straks misschien wel 21 fracties zijn. Je hebt te maken gehad met het einde van de coronacrisis. Met allerlei kwesties die speelden rond bijvoorbeeld Hugo de Jonge. Ja. Heel rare toestand dat hij als minister van Wonen opeens verantwoording gaat afleggen voor iets wat hij daarvoor heeft gedaan.
Is dat nieuwe bestuurscultuur?
Dat is natuurlijk een monstrum. Uh-huh. Als je kijkt naar de staatsrechtelijke positie van dit kabinet. En het laatste is natuurlijk, zeg maar, we zitten midden in een oorlogsdreiging. Hè, Oekraïne. Dus dat heeft ook consequenties. Je hoofd staat er dan, denk ik, als kabinet ook niet zo naar. Want je moet voort. Maar alles wat je ziet bewijst dat de mooie woorden van Rutte inmiddels gelogenstraf zijn. En dat zie je ook nu met die D66 MeToo-kwestie. Ja, de politiek corrumpeert. Ja. Dat is eigenlijk het punt dat je niet de transparantie die je wil, die krijg je niet.
Nee, en dat gaat dus ook nooit veranderen. Dat systeem blijft gewoon altijd zo zoals het is. En daar moeten we maar tevreden mee zijn.
Het is zo, want zelfs gisteren zag je bij RTL een interview van Floor Bremer met Jan Paternotte, de nieuwe voorzitter van de fractie daar. De man is hier ook in Amsterdam wethouder geweest. Natuurlijk helemaal geen slechte vent. Maar ook hij zit, net zoals al die andere leden van D66... die knokken voor die partij in hun maag met wat daar dus in die top gebeurt als het gaat over de bescherming van de partij, de bescherming van Kaag, een prominent lid dat beschermd wordt. Ja, en het is wanstaltig, lelijk.
We gaan een rondje panel doen en daarna gaan we even de diepte in. Pieter, onze breekijzer vandaag, Rutte 4, heeft tot nu toe niets zwaar gemaakt van de beloofde vernieuwing. Wat is jouw indruk?
Ja, ik zou bijna willen zeggen, al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. En dat zie je, nou, dat is nu ook gebeurd, dat de rotte appel, waarvan heel veel Nederlanders hebben geconcludeerd dat eigenlijk de personificatie van Rutte 3 was. Mm-hmm. Dat hij in een nieuw elan een cadeaupapiertje is ingepakt. Maar dat het intrinsiek nog steeds verkeerd zit. En dat zie je aan een liegende Hugo de Jonge. Die heel moeilijk zijn excuses kan aanbieden. Dat zie je aan een D66 die beeldvorming boven de veiligheid van medewerkers zet. Dat zie je ook aan het feit dat toeslagenouders veelal nog steeds niet gecompenseerd zijn. Dat zie je aan de falende compensatiemaatregelen die getroffen zijn voor de Groningers. Die massaal in de rijen moesten staan om aanspraak te kunnen maken op subsidie. Dat zie je ook aan het feit dat de broeikasgasuitstoot... daarom. Belangrijk thema natuurlijk, klimaat ook. Broeikasgasuitstoot stijgt in plaats van dat het significant zou moeten dalen. Dus op heel veel van die dossiers waar heel veel Nederlanders denk bij Rutte 3 van hebben geconcludeerd dat het daar niet goed mee ging. Zien we nog steeds niet die significante verbetering die door Rutte 4 beloofd werd.
Ja. Heb je wel de indruk dat het kabinet zijn best heeft gedaan om te veranderen? Of is het eigenlijk vanaf het begin vooral iets voor de bühne geweest en we gaan gewoon lekker door met wat we deden?
Nou ja, ik vind het wel goed dat er heel veel nieuwe mensen op ministerposten terecht zijn gekomen. Ik denk wel dat je een probleem dus niet kan oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. En dus heb je een nieuwe aanwas nodig van mensen met nieuwe ideeën. Maar blijkbaar zit het rot hem echt toch ook rond Rutte en de fractievoorzitters die ook al in Rutte 3 aanwezig waren. En blijkt die nieuwe aanwas tot nu toe, in ieder geval naar mijn indruk, niet voldoende in staat te zijn om die rotte appel wat frisser te maken.
Alma, kijken of jij nog iets anders te melden hebt hierover. Rutte 4 heeft tot nu toe niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing.
Ja, ik ben bang dat ik hier niet een heel positiever verhaal heb. Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is historisch laag. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen als je ziet dat er zoveel is misgegaan onder Rutte 3. En dat het nu gewoon eigenlijk een doorstart is van grotendeels dezelfde mensen die aan de knoppen zitten. Dat versterkt het vertrouwen niet. En je ziet inderdaad wat Pieter ook al zegt. Je ziet het ook aan de resultaten dat het niet beter wordt. Mm. En ik denk dat we gewoon echt even een hele nieuwe frisse wind in Den Haag nodig hebben. En dat kan volgens mij niet met Rutte.
Nee.
En dat liefst en omheen draaien, dat blijft elke keer terugkomen. En zolang dat aan de hand is, gaat het vertrouwen in de politiek volgens mij ook niet hersteld worden.
Jullie zijn natuurlijk allebei best om het onderwijs bezig. Daar is een nieuwe minister, Robert Dijkgraaf. Zie je daarin bijvoorbeeld dan wel iets dat je denkt van, nou, dat geeft mij een soort fris gevoel van, hé, dat is eigenlijk wat nieuws. Zit het echt in de vastgeroeste personen die doorgaan en doorgaan en doorgaan?
Nou, ik denk wat wel heel goed is, bijvoorbeeld aan de minister van Onderwijs, is dat het iemand is die ook echt zelf uit het onderwijs komt. Dus dat is niet zomaar een bestuurder die daar op een willekeurige post is neergezet, maar wel iemand die echt iets weet van de groep die vertegenwoordigt. Dus dat vind ik wel heel positief. En ik zie ook dat Robert Dijkgraaf, waar wij natuurlijk zelf dan ook wel regelmatig contact mee hebben, dat hij ook probeert om transparanter te zijn richting de Kamer. Maar ik denk, ik denk dat het nog steeds heel lastig blijft als je ook als minister van Onderwijs gewoon het beleid moet uitvoeren dat gemaakt wordt door mensen die we niet kunnen vertrouwen.
Rutte 4 heeft tot nu toe niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ik ga zo meteen Henry en Jeroen aan het woord laten en Ardy ook, want die belt op dit moment. Over een paar minuutjes. Jules, nog even een voorbeeldje uit de praktijk van nu. Vanmiddag praat de Tweede Kamer bijvoorbeeld over dat spaartaksdebakel. Ja. Dat gaat miljarden kosten, hoe dan ook. Daarmee komt dan staatssecretaris Van Rij met opties naar de Kamer, waar de Kamer dan over mag gaan praten. Vroeger was dat misschien anders gegaan. Had het kabinet gezegd, dit willen we, succes ermee. Zie je daar iets van een poging tot nieuwe bestuurscultuur? Ik probeer maar eventjes
beetje
op te nemen voor Rutte 4, want ze zijn zo vernietigend allemaal.
Kijk, ik zit er zelf heel simpel in. Dat fictief rendement idee komt bij Zalm en bij Vermeend vandaan, heel lang geleden. Toen had ik al een probleem, ondanks dat de rente toen best veel hoger was dan nu. Maar het heeft iets onrechtvaardigs. Vastgesteld is door de rechter dat het een foute, eigenlijk illegale heffing is geweest. Dus er zijn heel veel mensen die niet in aandelen zitten, niet in vastgoed, maar gewoon sparen voor hun pensioen. En die mensen hebben onterecht belasting betaald. Ja. Dus dat geld dat moet gewoon terug. Ja. En dan zijn er nu al partijen, omdat die twee opties op tafel liggen. Bijvoorbeeld Omzicht zit er ook anders in dan bijvoorbeeld ik. Ik zeg gewoon, iedereen moet gecompenseerd worden. Mm-hmm. Nee, je ziet bij Omzicht, maar bijvoorbeeld ook bij GroenLinks, zie je dat ze nu zeggen van ja, laten we nou alleen de kleine spaarders gaan compenseren. En wat is dan klein? He, dus dat, maar wat je met Van Rij ziet, en dat is een man met ambitie, wilde eigenlijk premier worden van Nederland. Mm-hmm. Dat is toen mislukt. Met hem heeft het kabinet wel iemand in de eigen gelederen die heel goed aanvoelt dat je die Kamer moet betrekken in wat je doet. Hè. En het is een heel ingewikkeld dossier, want er gaat zoveel geld moet er terug. Hè. Geld wat ze eigenlijk willen besteden aan andere dingen. En wat ik ook wel een beetje raar vind, waarom ga je deze kwestie eerder compenseren dan bijvoorbeeld die toeslagenouders? Mm-hmm. Ik zit zelf ook in hetzelfde schuitje, want ik heb ook een fictief rendement. En ik vind eigenlijk dat de moeders en de vaders,
ja, jij kan wel even wachten,
dat die voorgaan.
Ja. Precies, hè? Dat zou ook misschien nieuwe bestuurscultuur zijn.
Ja, maar dat heeft te maken met computersystemen en allerlei ingewikkelde bezwaren. Maar toch, dit is een kwestie. Hè, want kijk, nogmaals, dit kabinet heeft te maken met een paar grote issues. Mm-hmm. En het derde grote issue naast corona en de Oekraïne is natuurlijk dat de afspraken in de regeerakkoord, ja, die gelden niet meer. Ja. En zeggen ze, ja, er moet eigenlijk er moeten kosten worden bespaard. En we gaan meer belasting heffen op inderdaad wat rijkere Nederlanders. Mm-hmm. Vind ik tot daar aan toe, dan zeg ik, ja, er zijn zoveel extra uitgaven. Hè, studenten willen meer geld. Ja,
Defensie.
Dan zeg ik, ja, ga maar even wat bezuinigen op de extra uitgaven die je in dit regeerakkoord hebt afgesproken. Dus inderdaad, haal overal bijvoorbeeld 10% vanaf. Nou, als het gaat over het stikstofbeleid, praat je al over misschien wel 3 miljard euro. Ja. En ga gewoon dat lijstje langs. Geen kilometerheffing, geen rekening rijden. Ja. Al die mooie klimaatdoelen, nou, stel die maar 1 jaar of 10 uit. He, maar ga niet nu de hele boel, het hele belastingstelsel opnieuw renoveren, alleen maar omdat je geld nodig hebt.
Ja. Ik denk dat daar mensen in deze zaal zijn die het er niet mee eens zijn. Daar kom ik zo nog wel even op terug, over dat klimaatverhaal. Eerst een paar bellers die reageren op ons breekijzer. Rutte 4 heeft tot nu toe niets waar gemaakt van de beloofde vernieuwing. Even kijken wie het langst aan de telefoon hangt te wachten. Dat is Henry of Henri, goedemorgen.
Goedemorgen,
zeg het maar.
Met Henry van den Berg.
Zeg het maar.
Ja, ik vind dat de cultuur waar jullie het over hebben, een functioneel begint met een startgesprek. Mm-hmm. En daar zou een nieuwe cultuur moeten komen. Nou, daar geloof ik gewoon niet in. We hebben gewoon een cultuur en die cultuur die is er. Je kan wel processen veranderen, dat wel. Maar cultuur is omgang. En als ik dan zie dat je dat met de Tweede Kamer moet doen, en ik kan me nog goed herinneren de gemeenteraadsverkiezingen, dan heb je een mevrouw Marijnissen, die heeft de slogan in de commercials, de leugens van Rutte. Uh-huh. En als je op die manier cultuurverandering wil inbrengen, en je gaat zo tekeer als een botte buil, dan denk ik, ja, er komt helemaal geen ene duvel aan terecht.
Nee, dus het moet van meerdere kanten komen, de verandering, zeg jij. Dank voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen, Iwan.
Zeg het maar.
Ik ben het oneens. Mm-hmm. Mark werkt zich volgens mij helemaal suf.
Mark Rutte is dat, denk ik, toch?
Trots op hem. Ja, ja. Maar mijn vraag is, zal het niet beter zijn als onze koning van Nederland weer de formatie zal moeten leiden? Want de formatie duurde wel heel erg lang.
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of het per se met bestuurscultuur te maken heeft, maar daar komen we zo meteen wel eventjes op terug. Dank voor het bellen. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen, iemand.
Zeg maar.
Ik zie inderdaad weinig dat er is terechtgekomen van de nieuwe bestuurscultuur.
Oh.
Als mensen op een gegeven moment fouten maken in het bedrijfsleven, dan worden ze ook gewoon afgestraft. Dan kunnen ze ook gewoon wegwezen.
Ja.
Nu krijgen we nog steeds ambtenaren die moeten opstappen, als ze al opstappen, krijgen ze een wachtgeldregeling. Dat zou sowieso al afgestraft kunnen worden. Mm-hmm. En ook op het moment dat je ergens voor verantwoordelijk bent, ook al zit je op een ander departement, omdat dat al dan niet zo geregeld is, jij blijft daarvoor verantwoordelijk. Dus dan moet je niet komen met staatsrechtelijk, dan moet je gewoon zeggen, wegwezen.
Ja, en opstouten dus. Wie hadden er weggemogen dan inmiddels? Hugo de Jonge en verder?
Hugo de Jonge, nee, wat mij betreft, Sigrid Kaag is ook nog even de vraag of die kan blijven zitten na de laatste ontwikkelingen.
Ja, nou gaan we het er nog wel even over. Dank voor het bellen. Leuk je belt. Goedemorgen.
Ja, ik hoop dat ik daar ben.
Ja,
mijn bezwaar tegen de werkwijze van het huidige kabinet komt eigenlijk voort uit het feit dat ze vanuit een kapot gebureaucratiseerde democratie komen. Dan komen de Kamerleden, die zijn nieuw. Die zijn kennelijk niet echt hoog opgeleid, maar ze hakken op mensen in waar ze een hekel aan hebben. Bijvoorbeeld links hakt op rechts. Mm-hmm. En dan moet Rutte maar weg of dan moet Kaag maar weg. Een soort cancelcultuur. Ik denk dat op een dergelijke manier geen eerlijke democratie mogelijk is. En daar waar de bureaucratie het gestolde wantrouwen van de democratie is geworden, is dat ook bijna een onhaalbare kaart.
Ja, duidelijk, dank voor het bellen. Leukje.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Anna Bouwenhene van de LSVB, Pieter Lossie adviseert de VO-raad en ook bij me is Jules Paradijs van Trusted Media. We praten over ons breekijzer. Rutte 4 heeft tot nu toe niets waargemaakt van de beloofde vernieuwing. Wil je nog reageren? Pak dan nu je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je ergens in de komende 10 minuten nog. 020-468-4x0. Misschien wel goed om eventjes te bespreken, Anna. De rol van de Tweede Kamer, dat is natuurlijk vaak een klagende partij. Die klaagt over hoe het kabinet met ze omgaat. Ik hoor nu ook een paar bellers die zeggen, ja, misschien moet de Tweede Kamer ook wat kritischer naar zichzelf kijken, want die is ook alleen maar bezig met de vliegen afvangen en onaardige dingen. En die werkt ook niet lekker constructief mee.
Nou, ik denk wel dat een ontwikkeling waar ik ook niet zo enthousiast over ben, die we de afgelopen tijd zien, is dat het in de Tweede Kamer ook wel steeds meer gaat om een, ja, bijna een soort toneelstuk opvoeren voor de bühne. In ieder geval is dat bij sommige partijen zo, die vooral de goede sier willen maken, zodat ze een leuk filmpje op social media daarvan kunnen zetten. En ik denk dat je dan wel echt voorbij gaat aan wat de kerntaak is van de Tweede Kamer. Maar ik denk juist dat het heel goed is dat Kamerleden ook echt fel en kritisch zijn. En zeker op dit kabinet is dat, ja, de belangrijkste taak die je als Kamerlid te vervullen hebt. Dus op zich met een hele kritische houding is niks mis.
Zul, welke rol zie je? Hoe zie je de rol van de Kamer weggelegd?
Je vergeet natuurlijk de wetgevende taken. Daar komen ze op dit moment niet aan toe. Ja. Omdat ze alleen maar bezig zijn met uiterlijk vertoon. Maar ik vond de laatste beller of belster had een aantal wijze opmerkingen. Met name dat politiek is geen schiettent. Dus je moet wel even oppassen dat je niet oké, die maakt een foutje en dan moet die gelijk worden gekielhaald. Je hebt een aantal afspraken en zeker ook fatsoensregels. Dus daar moet je in de eerste plaats toch wel aan houden. Kijk, ik probeer goed na te denken. Mm-hmm. Waarom gaat het zo fout in dit land? Hè? Je ziet affaire op affaire. En het heeft eigenlijk te maken met het grote systeemdenken. Wat door die hele overheid is doorgetrokken. Dat alles logisch moet zijn. En dat het al in protocollen en in regels vast ligt. En dat je daar niet van kunt afwijken. En dat inmiddels al die regels ook zijn gedigitaliseerd. Waardoor er vorig jaar ook vastgesteld dat je niet meer een mens, als je de gemeente Amsterdam of de gemeente Leeuwarden belt, dat je in een fuik terechtkomt van computers en van standaard antwoorden, chatservices en zo. En dat zit gewoon in het feit dat we regel op regel gestapeld hebben, waardoor die samenleving vastloopt en waardoor die politici eigenlijk ook niet meer en de ambtenaren ook niet meer grip hebben op de materie.
Ja.
Dat is hartstikke ingewikkeld om dat terug te draaien, hè, want het heeft te maken met efficiëntie. Het is een één grote bak ellende, maar waardoor de burgers uiteindelijk toch zeggen van ja, ik heb hier geen vertrouwen meer in, want die overheid die regelt het niet voor me, die luistert niet naar me.
Nee.
Rutte heeft vorig jaar, een jaar geleden, in die crisis met Kaag, heeft hij een aantal voorstellen gedaan. En je moet altijd iemand een telefoon krijgen, een soort ombudsfunctie moeten, extra ombudsfuncties zouden moeten komen. Is natuurlijk allemaal niet gebeurd, want je kunt als eenling of als kabinet, ondanks dat je met 28 of 29 man in het kabinet zit, ook belachelijk veel. Overigens ook een kabinet wat onzichtbaar is. Mm-hmm. Er zijn een paar mensen die je tegenkomt. Hè, maar voor de rest hebben ze zich opgesloten. We hoorden eigenlijk van de minister van Binnenlandse Zaken, van mevrouw Van Arkel, mevrouw De Vries.
Ja.
De 29 ministers en staatssecretarissen, volledig anoniem. Hè.
Dus, ja, we hebben hier een lijstje hangen op de redactie wie het ook weer zijn. Want soms dan moet je een staatssecretaris staatssecretaris hebben, dan denk je, wie is dat ook alweer?
Nou ja, mevrouw Van Huffelen, de staatssecretaris voor digitalisering en Antilliaanse Zaken.
Ja, Koninkrijksrelaties, ja.
Was verantwoordelijk van D66 voor de afwerking van zeg maar, de toeslagenaffaire. Ja, die heeft een ander baantje gekregen. Ja. Maar haar opvolger, ja, daar horen we helemaal niets van, hè? Nee,
wie is het?
Nou, volgens mij was het mevrouw De Vries.
Oh. Nou, oké. Pieter, stel nou dat Hugo de Jonge op een...
Of is het?
Vernieuwende, nieuw elanwijze had willen reageren op dat mondkapjesdebat. Hoe had hij dat dan moeten doen? Denk bijvoorbeeld even aan die publicatie van die appjes. Daar was heel lang getouwtrek om, de Kamer vroeg daarnaar. Toen bij Gratie Gods, of eigenlijk bij Gratie de Jongens, werd dat dan toch vrijgegeven. Ja. Had dat anders gemoeten als Hugo de Jonge ook zich doordrongen was van oké, we willen het anders doen met elkaar in Den Haag?
Zeker, dus die Kamer heeft recht op informatievoorziening. En dat zal niet afhankelijk moeten zijn bij zulke politiek beladen dossiers van een bewindspersoon die daar dan wel of niet zit en zijn welwillendheid om informatie te delen of niet. Het zat er voor mij ook meer in de arrogantie van Hugo de Jonge. Deels al tijdens het debat, maar met name na het debat. Die dag daarna, toen hij reageerde op camera en eigenlijk de vermoorde onschuld speelde en de Kamer verweet te kritisch te zijn en et cetera. Waardoor ik niet het gevoel had dat hij echt daadwerkelijk intrinsiek naar de zorgen van de Kamer heeft geluisterd. En ook niet goed begreep, denk ik, dat... Natuurlijk was dit een voorbeeld waarin iemand, een bewindspersoon, een fout had gemaakt. Maar dat het onderdeel was van een totale trend van die verziekte bestuurscultuur waar de politiek gedag tegen zou moeten zeggen.
Ja, ja, ook de dag later dat hij reageerde, dat hij zich toch wel heel erg aangevallen voelde.
Ja, precies.
Alma, voordat we naar de laatste bellers gaan. Waar ligt jouw grootste wens nou als het gaat om een wat prettiger Den Haag? Is dit dat in betere openbaarheid van informatie? Zit dat in meer geld naar de sociale advocatuur? Wat ook een van die plannen was dat uit Rutte's opsomming met zijn radicale ideeën in Nieuwsuur. Is dat dan toch meer doorzichtigheid over waar overleggen plaatsvinden? Wat staat bovenaan jouw lijst?
Nou, ik zou zeggen dat het belangrijkste doel moet zijn dat het vertrouwen in de politiek weer hersteld wordt. En dat het daarvoor heel belangrijk is dat als politici een misstap hebben begaan. Het hoeft niet per se zo te zijn dat ze dan altijd gelijk opstappen, maar dat ze daar in ieder geval eerlijk over zijn. Dat ze oprecht hun excuses aanbieden. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat er meer uitleg komt waarom bepaalde dingen zo gaan. We hoorden net al het voorbeeld van de toeslagenaffaire. Dat ouders daar nu nog steeds niet voor gecompenseerd zijn. Dat begrijpen mensen niet. Ik begrijp het zelf ook niet. En ik denk dat als je dat soort dingen niet kunt uitleggen als kabinet, dan ben je echt niet goed bezig.
Ja, is Den Haag klaar voor meer eerlijkheid? Of hakt de Tweede Kamer dan de kop van het kabinet eraf? Ik weet het niet.
Nee, maar kijk. Kijk naar een minister, kijk wat Hugo de Jonge is overkomen. Een minister die dan s'avonds met twee tassen naar huis gaat en tot s'avonds 12 uur allerlei dingen moet gaan tekenen. Is toch niet van deze tijd? Dat hele gedoe rond het e-mail van Dissel gisteren in de Volkskrant, gebruikt ook zijn privé-e-mail. Ja, waarom? Omdat we die wereld zo ingewikkeld hebben gemaakt. Dus gaan die mensen dat doen? Ze zijn van vlees en bloed. En we hebben de materie is onhanteerbaar geworden door al die systemen en protocollen. Dat je de politici ook wel heel erg moeilijk maakt. Want ze kunnen bijna geen kant op. Ze doen hun best, daar ben ik van overtuigd. Maar ze kunnen bijna niet acteren. Omdat het beleid,
het systeem.
Als wij er zouden zitten, zouden we het ook niet kunnen.
Oh. Ja, hebben we geen ministerspost voor Jules Paradijs? Media of zo?
Ja, maar dat is een heel ander verhaal.
Oh, daar gaan we elkaar over. Tot slot van het half uur nog een paar bellers op onze breekijzer van vandaag. Rutte 4 heeft tot nu toe niets zwaar gemaakt van de beloofde vernieuwing. Martin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar. Ja,
ik ben het inderdaad ook eens met de stelling dat er totaal geen nieuwe bestuurscultuur aanwezig is. Er zijn nog steeds dezelfde... arrogante, kun je wel zeggen, politici die graag met een vingertje naar een andere wijzen, maar hun eigen fouten niet willen of kunnen of op een of andere manier toegeven. En Kaag die ook zegt, die voert zogenaamd inclusieve politiek, iedereen doet mee. Maar bij de verkiezingen voor de gemeentes gaat ze gelijk alweer mensen en partijen uitsluiten. Mm. Rutte die hetzelfde doet, die bijvoorbeeld richting Wilders altijd weer terugkomt met het verhaaltje over die gedoogconstructie. Hij is een onbetrouwbare partner, want hij is daar eens een keer uitgestapt. Rutte die dus heel makkelijk voor foutje van jaren geleden daar nog steeds over begint.
Ja.
Maar zelf stapelen ze affaire op affaire. Vervolgens liegen en bedriegen ze. En dan komen er nieuwe verkiezingen. En dan vinden ze zichzelf nog wel capabel genoeg om zichzelf daar weer neer te zetten. Dus dat is gewoon de arrogantie ten top. Dus ze zijn niet betrouwbaar, vaak niet capabel. En ze zijn gewoon arrogant en liegen en bedriegen gewoon. En dat kan gewoon niet. En wij zijn als volk zijn hopelijk een keer wakker geworden. En beseffen nu dat dit soort mensen daar gewoon zitten. Gewoon voor hun eigen, om hun eigen hartje een beetje te redden. Daar lijkt het elke keer op. Het is ook met Hugo de Jonge. Het is niet voor niks dat mensen of geen vertrouwen meer in de politiek hebben of zich er ook al niet meer voor interesseren. Want het komt elke keer op hetzelfde neer. Ja. Er verandert niks.
Dank voor het bellen, Martin. Sascha, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, nee, ik ben het eens met de stelling. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk heel ernstig vind dat de staat is van onze democratie. Mm-hmm. Dat heel veel mensen daardoor het vertrouwen verliezen in politiek. En dus ook je historisch lage opkomsten ziet bij verkiezingen, omdat ze toch al niet meer geloven dat er wat gaat veranderen. En je daarmee ook steeds weer tot dezelfde uitslag komt. Hoe kan het überhaupt dat er een Rutte 4 is, vraag ik me af. En dat neem ik ze eigenlijk het meest kwalijk, hè, van het hele verhaal. Is dat de burger zodanig vertrouwen verliest dat hij niet eens meer naar de stembus toe gaat. Nou, dan mag je jezelf toch wel even flink in de spiegel aankijken.
Dank. En Bas, tot slot. Goedemorgen.
Hallo, mijn Bas.
Zeg het maar.
Ja, dus ik ben het oneens. Want ik denk, want er werd net ook een stelling gemaakt van dat de kiezers hebben die historisch laag vertrouwen in de politiek.
Mm-hmm.
Maar als we hebben net verkiezingen gehad en iedereen heeft 100% gestemd op de beschikbare volksvertegenwoordigers waarin zij het meeste vertrouwen hebben. Dus die stelling, je kan dat niet loslaten op de uitslag van de verkiezingen. De verkiezingen zijn gewoon wel 100% gewoon volgens een democratische wijze uitgevoerd.
Ja.
En als je zeg maar het oneens bent met de politiek, dan is het dus de bedoeling in een democratie dat je dus zelf een nieuwe stroming op gaat zetten om dat te bewerkstelligen. En daar ontbreekt het gewoon aan. Er moet gewoon, het volk moet meer opstaan en eensgezind worden. En dat gebeurt het niet. Mensen blijven alleen maar vanuit de bühne dingen roepen en zonder oplossingen aan te komen dragen. En heel veel dingen worden gedraaid om hun gelijk te zetten. Maar dit is de grote valkuil van de democratie, denk ik. En als we niet opletten, wordt er onze ondergang.
Duidelijk. Dank Bas voor het bellen. Aan de slag dus iedereen en ook wij als kiezers zijn. Ik dank Jules Paradijs van Trusted Media en van de Telegraaf. Fijn dat je erbij was. Op Instagram is 88% het eens met onze stelling. En dus kunnen we concluderen dat Rutte 4 de spullen wel vast kan inpakken. In ieder geval als het gaat om het inhoudelijke verhaal. Zometeen praten wij verder over het nieuws van de dag, over de situatie in Oekraïne, waar Rusland lijkt te zijn. Doei Jules.
Hoi.
Je gaat er vandoor, hè?
Ja.
Nog een drukke dag vandaag?
Heel druk.
Een beetje van de zon genieten of niet?
Nee.
Echt aan de slag.
Gewoon lekker.
Kaartwerk. Oké. Hey, dankjewel. Hè. Tot ziens. Doei. En we praten over al het andere nieuws. Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Maar liefst één, hij is ook gewoon echt weg. Maar liefst 1 op de 5 vrouwen heeft daar ervaring mee. En ik ga even achter Jules aanrennen om een handje te geven. Gaan wij zo meteen door met het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Amma Boa Heene, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Oekraïne. De situatie daar blijft gespannen. Nu het Russische plan om Kiev in te nemen niet is gelukt, gaan ze over sinds gisteren eigenlijk, iets ervoor misschien al, naar een andere strategie. President Volodymyr Zelensky die zegt, we kunnen stellen dat de Russische troepen de strijd om de Donbass zijn begonnen en daar hebben ze zich al lang op voorbereid. En om Oekraïne te steunen worden er ontzettend veel wapens naar het land gestuurd door allerlei westerse landen. De VS bijvoorbeeld hebben vorige week nog 800 miljoen miljoen daarin gestoken aan wapens in Oekraïne. Gaan dat binnenkort weer doen, is de aankondiging. Dus dan zit je op 1,5 miljard in een week tijd. Ook Nederland stuurt meer wapens, ook zwaardere wapens. Er is ook wat geheimzinnigheid over wie wat levert. Dat land dat komt dus ramvol te zitten met wapens. Maar winnen doet het niet, Pieter.
Dat zal nog moeten blijken. Ik denk dat Poetin een voorspoediger verloop van de oorlog had verwacht. En dat hij ook niet met allerlei troepen richting Kiev zou zijn gegaan als hij van tevoren had geweten dat hij Kiev niet had kunnen innemen. Dus wat dat betreft allerlei kleine winstjes die vinden denk ik wel aan de kant van Oekraïne plaats. Maar dat betekent nog niet dat de totale oorlog door Oekraïne inderdaad gewonnen is.
Er is ook wat mysterie over wie bijvoorbeeld vliegtuigen levert. Zo zegt het Pentagon in de VS. Zegt Oekraïne heeft nu meer vliegtuigen tot zijn beschikking om in de strijd te gebruiken. Maar wie die heeft geleverd weten we niet. Althans, dat zeggen ze niet. Is het goed dat die hulp aan Oekraïne allemaal een beetje in het geheime gebeurt? En dat daar misschien wat minder transparantie over is dan je normaal zou wensen?
Ja, ik denk dat het in dit stadium vind ik het wel heel begrijpelijk en goed uit te leggen. Want ik kan me voorstellen dat het heel ongunstig is als Rusland ook precies weet wat er geleverd is en door wie en wat voor type wapens dat dan zijn. Dus ik snap dat ze dat op dit moment nog wat geheim houden. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er dan achteraf een goede evaluatie komt, zodat we in de toekomst daarvan kunnen leren.
Ja, het zijn wel gouden tijden voor de wapenindustrie.
Ja, daar ben ik dan ook weer niet zo enthousiast over. Maar noodbreekwet, ik denk dat dat wel echt heel duidelijk is in deze situatie. En dat, het is natuurlijk hoe verschrikkelijk ook, maar het lijkt er toch op dat het wat meer een uitputtingsslag wordt. En ik kan me voorstellen dat Oekraïne die wapens die de rest van de wereld levert dan heel goed kunnen gebruiken. Dus ja, dat is dan wel iets goeds om te doen.
Ja, Rusland heeft het Oekraïnse leger gisteren al de kans gegeven om zich over te geven bij Mariupol. Oekraïners hebben daar geen gebruik van gemaakt van die kans. Nou is er vandaag weer een deadline gesteld. Ik geloof om 1:00 vanmiddag Nederlandse tijd. Mariupol, het is al helemaal kapot geschoten. Hoe gaat dit eindigen? Is natuurlijk een stomme vraag aan jullie, want dat weten we allemaal niet. Maar kan je je voorstellen dat die Oekraïners niet opgeven en dat die zich liever doodvechten dan dat ze zich overgeven aan de Russen?
Ja, het zijn natuurlijk eigenlijk twee auto's die op elkaar afrijden. En dat daaronder een soort weddenschap ligt van wie kan het langs doorrijden. Oekraïne zal nooit zomaar uit zichzelf, verwacht ik, willen opgeven. Omdat voor het hele imago en voor al die doden, ook vanuit het leger die zijn gevallen, natuurlijk ontzettend schadelijk en zonde zou zijn. En tegelijkertijd zal Poetin zich ook niet zomaar terugtrekken naar alle ravage die hij al heeft aangebracht. Ja. Het is een soort gevangen dilemma waarin twee constant door blijven strijden, totdat één uiteindelijk hopelijk de verstandigste zal zijn. Maar op het moment dat iemand een verstandige keuze gaat maken, zal dat betekenen dat hij qua eigen belang waarschijnlijk zal moeten inschikken. En dus is het de vraag wie van de twee partijen dat uiteindelijk zal gaan doen.
Ja, of komt het dus tot een enorme crash en rijden die auto's gewoon door.
Precies,
en
dan, dat lijkt me nu het meest plausibel, ja.
Ander nieuws van vandaag. Heeft te maken met een onderzoek van het CBS en TNO. 1 op de 5 vrouwelijke medewerkers geeft aan last te hebben gehad van ongewenste seksuele aandacht of intimiteiten. Blijkt uit onderzoek. Vooral verpleegsters hadden het erg moeilijk. 1 op de 3 geeft daaraan dat zij vervelend zijn benaderd, bijvoorbeeld door patiënten. Dit toont er wel weer aan, Alma, dat ongewenste seksuele avances, dat gewoon een probleem is. Ja, we lullen er wel over met z'n allen. Maar het wordt niet echt minder, hè?
Nee, het is 1 op de 3. Ik vind dat echt een bizar aantal. Dat betekent, het is zo normaal dus geworden. Ik denk ook dat heel veel vrouwen die je het vraagt misschien ook zelfs wel hun schouders erover ophalen, omdat het zo tot de dagelijkse praktijk behoort. Terwijl het iets is wat absoluut niet genormaliseerd zou moeten worden. Dus ja, er is heel veel actie nodig. En ik denk ook dat er af en toe horen we natuurlijk nu in de media verhalen van uitschieters of van mensen met veel macht die dit soort dingen doen. Maar deze cijfers laten wel zien dat het echt een probleem is dat overal zit. En dat niet alleen maar bij een paar machtige mediamagnaten zit, maar dat het echt iets is waar gewoon iedereen mee te maken kan krijgen. Ja. En dat het ook een cultuuromslag vraagt van van heel Nederland.
Ja, ja, eigenlijk ook welke vrouw je het ook vraagt. Iedereen heeft, ze hebben allemaal wel eens negatieve ervaringen gehad. Dan wel op straat, dan wel op werk, dan wel waar dan ook. Het is gewoon een probleem dat blijkbaar diep in onze samenleving zit. Jij zegt er is veel actie nodig. Ja, waar zit dat probleem? Is dit ouders voed je kinderen op? En ook misschien meld meer wat er gebeurt. Laat dingen niet zomaar gebeuren. Waar begint jouw actieplan?
Nou, ik denk bij al die dingen is er verandering nodig. Maar het belangrijkste zie ik wel gewoon in dat het niet genormaliseerd wordt. Ook voor, nou, het zijn voornamelijk mannen die het doen om dat soort dingen te doen. Dat je daar als ouders je kinderen op aanspreekt. Dat je op school daar aandacht aan besteedt. Dat je mensen erop aanspreekt dat dit soort dingen niet oké zijn. Ook als je het ziet gebeuren. Want dat is natuurlijk ook heel vaak zo. Dat je dit soort dingen ziet gebeuren en even je hoofd wegdraait. Dat je mensen erop aanspreekt. Dat je ervoor zorgt dat het niet normaliseert. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste stap is. En dat er ook misschien ook meer lessen op scholen overkomen over hoe ga je met elkaar om. Want blijkbaar is dat niet vanzelfsprekend.
Ja. Heeft strengere wet of regelgeving nog zin? Of zit dit toch vooral iets in wat in ons hoofd moet veranderen?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. En laten we eerlijk zijn, de afgelopen paar maanden hebben voor heel veel mensen voorbeeldpersonen, dan wel in de media inderdaad, dan wel in de politiek, BN'ers, niet echt het goede voorbeeld gegeven. We hebben nog steeds een Kamerlid, namelijk Dion Graus, die in de Kamer zit, terwijl heel duidelijk is dat hij ook grensoverschrijdend gedrag heeft getoond. Ja, dan ga je niet voldoende inderdaad die slag naar een andere omgangscultuur met elkaar kunnen maken. Dus ik zou met name een oproep willen doen aan die leiders. Gedraag je en spreek je uit.
Mooi. We gaan naar Thomas.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Breekt.
Met toch wel weer veel interessante onderwerpen. Mijn panel bestaat vandaag uit Amma Boahene van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond, en Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Wij gaan kijken naar wat jullie zelf opviel in het nieuws. Amma, ik geloof jij trouwens ook, Pieter, jullie willen het allebei hebben over mentaal welzijn, want uit recent onderzoek blijkt dat jongeren ongelukkiger zijn dan eerst en ouderen juist gelukkiger. Dus het gaat niet zo goed met de jongeren en wel goed met de ouderen. Hoe moeten we dit nieuws duiden, Amma?
Ja, het gaat niet goed met de jongeren, inderdaad. Het is al een paar jaar aan de hand dat er een dalende trend is in hoe gelukkig of hoe tevreden jongeren zijn. Dat was eigenlijk voor de coronacrisis al aan het dalen. Ter illustratie, in 1997 waren jongeren nog de gelukkigste bevolkingsgroep. En nu zijn ze het minst gelukkig. Dus dat is echt wel een alarmerend signaal. En het is iets wat heel veel gelinkt wordt aan de coronacrisis, maar waarvan ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het ook daarvoor al aan de hand was. Omdat de druk die er op jongeren ligt tegenwoordig gewoon steeds groter wordt. En dat veel jongeren ook zeker in die fase van hun leven dat gewoon niet goed trekken.
Ja. Een paar cijfers. Vorig jaar zei 81% van de jongeren tussen 18 en 25 dat ze gelukkig zijn. Het was het jaar daarvoor 88%. Ook zeggen minder jongeren tevreden te zijn met hun leven. Vorig jaar 77%. Het leven is natuurlijk niet altijd een feestje ook. Dus is dat heel erg dat niet iedereen altijd juichend uit bed komt van, oh, wat is het toch geweldig en wat is het leven toch leuk en wat ben ik toch blij. Ja, hoort het er ook een beetje bij dat het ook wel eens ups en downs zijn.
Ja, ik denk dat die cijfers vooral laten zien, ook als je het gelijk dus tussen jongeren en ouderen, dat er een aantal structurele dingen heel anders zijn voor jongeren nu, wat die situatie verergert. Een huis kunnen kopen of kunnen huren is niet meer vanzelfsprekend. Mm-hmm. Een vaste baan vinden is niet meer vanzelfsprekend. Veel jongeren hebben schulden, studieschulden. Er zijn allerlei problemen die wij als jongeren in de toekomst moeten gaan oplossen. Een klimaatcrisis, een economische crisis. En dat zijn allemaal dingen die voor de jonge generatie heel erg spelen. Terwijl ouderen dat natuurlijk vaak helemaal niet hebben. Die hebben het al goed voor elkaar in een koophuis, die hebben een goede baan of een goed pensioen waarop ze kunnen teren. En die verschillen, dat ga je dus ook zien in dat soort cijfers. En dat zegt ook wel heel duidelijk wat mij betreft dat er echt iets moet gedaan worden aan de situatie van jongeren. Dus niet alleen te focussen op dat mentale welzijn, maar ook aan bijvoorbeeld de financiële positie van jongeren.
Ja, toch Pieter, de problemen die je allemaal noemt, studieschuld, woningmarkt, dat zijn ook dingen waar je als individu niks aan kan doen. Je kan niet zeggen, jij bent niet schuldig aan het feit dat je geen huis kan kopen. Maar dat trekken die jongeren zich dus wel heel erg aan, wat logisch is.
Ja, want ze krijgen wel mee te maken als individu zijn.
Moeten ze iets dikkere huid kweken?
Nou ja, kijk, als je 25 jaar geleden dus inderdaad kijkt, dan gaf 91% van de jongeren aan gelukkig te zijn. Mm-hmm. Nu is dat 80%. Ja. En ik kan best geloven dat dat misschien een stukje zit in weerbaarheid. Dat wil ik best geloven. Maar dit is geen incidenteel cijfer. Als je zo'n duidelijke trend laat zien, dat is een structureel cijfer. En we hebben afgelopen 25 jaar ontzettend veel economische groei gehad. Maar dat is dus blijkbaar niet ten goede gekomen aan geluk. En dan heb ik zoiets van jongeren in ieder geval. Mm-hmm. Waar zijn we met z'n allen mee bezig?
Ja.
Als we zo voor ons gevoel allemaal vooruit zijn gegaan als samenleving, maar het lukt niet om de jongste generatie die het langst nog moet leven in dit land gelukkig te maken. Ze zijn alleen maar ongelukkiger geworden. Wat denk deels ook ligt juist in die focus op die economische groei en prestatiemaatschappij en constant profileren. Dan denk ik dat we echt verkeerd bezig zijn en dat we echt moeten gaan nadenken over wat van waarde is in de samenleving voor jongeren.
Ja, en dat die verdeling van brede welvaart er beter moet.
Onder andere, ja.
Jij wil het hebben over Joe Biden. Die heeft tegen allerlei bronnen, waaronder Barack Obama, gezegd dat hij over 2 jaar toch mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. Hij heeft ook gezegd, nou, het schijnt dat hij de enige is die het tegen Trump kan opnemen. Bij ABC News zegt Biden zelfs dat het opnieuw opnemen tegen Trump hem juist extra motiveert om te strijden voor een tweede termijn. Luister even mee.
I'm in good health. Then, in fact, I would run again.
And if that means a rematch against Donald Trump?
You're trying to tempt me now. Sure. Why would I not run against Donald Trump, even the nominee? That increased the prospect of running.
Hij heeft humor, dat wist ik ook niet.
Ja, het is wel een grappige man. Voor mij probeert hij helemaal niet grappig te zijn, maar komt hij wel vaak grappig.
Hij heeft toch geen humor, ja, oké. Okay. Maar dan is hij dus 81 over 2 jaar, geloof ik.
82 zelfs.
Ja. Zie je het dan nog een keer gebeuren?
Nou ja, de vorige keer toen hij tegen Trump schreef, had hij best wel wat geluk met eigenlijk de coronapandemie. Mm-hmm. Je ziet vaak dat in Amerika dat als immateriële zaken van belang zijn, hè, LHBTI-rechten, coronapandemie, gezondheid, dat met name de democraten daarop floreren. Dat zijn echt thema's die bij de democraten hangen. En als je kijkt naar het verleden, meer economische thema's, hè, no new taxes van Bush, dat met name de republikeinen daarvan profiteren. En nu heb je natuurlijk wel echt door die ontzettend hoge inflatie en de Fed die rentestanden gaat verhogen en noem maar op, dat het economisch systeem knelt. En dat ik me dus afvraag of Biden voldoende zich economisch ook kan profileren richting dat Amerikaanse volk. Als je gaat kijken naar approval ratings van Biden, dan staat er ook niet heel goed bij.
Nee, heel slecht zelfs.
Ja, toen Obama zich voor de herverkiezingen in 2012 kandideerde tegen Mitt Romney, had hij 45-45%. Dus 45% had approval, 45% geen approval. Bij Biden is dat 42-52%. Mm-hmm. Dus een meerderheid van de mensen approven Biden niet. En bij Kamala Harris is dat nog lager.
Ja.
Zij doet het eigenlijk nog slechter dan Biden. Terwijl je over het algemeen ziet dat vicepresidenten in de Verenigde Staten juist vaak populairder zijn dan de president. Dus ik denk dat we aan deze mensen in die strijd tegen Trump niks hebben. En dat je zou moeten kijken naar 2 andere mensen. Dat kan Pete Buttigieg zijn. Die was nu ook in Nederland voor de Invictus Games. Nu minister van Transport in het kabinet Biden. En is zich daar aan het profileren. En blijkt ook volgens peilingen, zeggen niet alles, maar de populairste minister te zijn onder een vrij brede groep aan mensen. Ik kan me voorstellen dat hij ook de mensen rechts van het politiek spectrum weet aan te trekken en ervoor kan zorgen dat zij zich niet laten verleiden door de rechtsextremistische praatjes van Trump. Of je hebt Deval Patrick, een man van 65 jaar. En dat is een Afro-Amerikaanse man die zich ook wil nomineren. En hij is nu gouverneur geweest. Dus dat wordt spannend. Ik denk dat een van beide van deze kandidaten de grootste kans gaat maken om inderdaad een beetje fris en los van die moeheid en die oudheid van Biden echt die nieuwe strijd tegen Trump op te kunnen nemen.
Alma, 4 more years voor Biden? Of zeg je nou toch maar iemand die iets minder bejaard is?
Nou ja, dat laatste. Hij is volgens mij 82 als hij zich dan opnieuw zou kandideren. Dat is wel echt heel oud, zou ik willen zeggen. Ja. Maar goed, als het alternatief Trump is, dan weet ik het wel.
Ja, het is ook wel hoopvol voor ons, want je kan altijd nog op een oude leeftijd dus nog tot een grote hoogte
stijgen. Zeker, dus als je nog ambities hebt, ga je gang, jongen.
Nou, dat zou ik niet tegen jullie zeggen. Oké, tot slot van deze uitzending. Gaan we kijken wat de trending is op de socials. Het is vandaag 20 april, oftewel in het Engels 420, de dag waarop cannabisgebruik wereldwijd gevierd wordt. En ook Twitter is er uiteraard van op de hoogte. hoogte. Kaag is trending, heeft alles te maken met die melding van grensoverschrijdend gedrag, waarover de partij vrijdag met een statement komt. En op Twitter wordt ook volop gepraat over Ezra Miller, de acteur in onder andere Fantastic Beasts en The Flash. Die is weer aangehouden in Hawaii, en om wel een bijzondere reden. Hij zou een stoel hebben gegooid naar een vrouw. In minder dan een maand tijd heeft de politie al 10 meldingen over de acteur binnen, waaronder misdragingen in een karaokebar, naar verluid omdat er mensen aan het zingen waren. Ja, dat is ook heel storend altijd, een karaokebar. Tot slot nog even over Netflix. Ziet voor het eerst in 10 jaar een daling in het aantal abonnees. Het bedrijf verloor 200.000 leden, terwijl het een stijging van 2,5 miljoen abonnees verwachtte. Volgens het bedrijf komt dat door de inflatie, Oekraïne, stevige concurrentie en ook het feit dat we tijdens de coronapandemie allemaal Netflix keken en nu dachten, we gaan weer lekker naar buiten. En wat ook een probleem is, zegt Netflix, al die mensen die een wachtwoord delen. Al die rotzakken. Daardoor zijn er vele miljoenen Netflix-kijkers die niet betalen. Hebben jullie Netflix allebei?
Ja. Ja.
Delen jullie het wachtwoord met iemand allebei?
Nee.
Nou, mijn ouders. Maar dat mag volgens mij.
Nou, ik weet het niet.
Ja, want gewoon, je kan toch ook zo meerdere
familie-account hebben.
Maar Netflix wil er geloof ik wel iets aan gaan doen uiteindelijk. Dat al dat delen stopt van wachtwoorden met hele studentenhuizen en dergelijke. En wat ze ook weer gaan kijken is experimenteren met een goedkoper abonnement. Maar dat je er wel reclames krijgt tussen je filmpjes door.
Dat lijkt me niks.
Waarom niet? Ja, dat minder betalen?
Nee, ja, en dan die reclame. Nee, dat zou ik, dan betaal ik wel beetje liever wat extra.
Oh, toch wel? Ja. Oké, dat wel, Peter?
Ja, een beetje het Spotify-model. Hè? Ja. Daar heb je ook gratis muziek luisteren, maar dan wel allemaal irritante reclames tussendoor. Uh-huh. Ja, prima, ze moeten doen wat ze willen doen. Ik vond het heel frappant dat Netflix qua beurswaardering nu op pre-coronapandemie in niveau staat. Uh-huh. Terwijl ze zo gefloreerd hebben in die coronapandemie. Ja. Dus dat er misschien hervormingen binnen dat bedrijf moeten plaatsvinden, dat zal misschien nodig blijken.
Dank voor jullie blik vandaag op het nieuws en jullie visie. Pieter Lossie van de VO-raad en Amma Boheene van de LSVB. En tot zover BNR Breekt voor vandaag. Morgen ben ik er weer, dan is het alweer donderdag. Het voelt nog steeds alsof het niet helemaal klopt deze week, maar het is ook zo. En dan gaan we weer praten over nieuws en dergelijke zaken. Zometeen is Thomas van Zel hier met Zaken doen. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.